Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Goedenavond, slamat malam lieve luisteraars. Welkom bij Radio Oras met het programma Markisa, het programma waarin het draait om passie en drijfveren. Vanavond deel 2 van de tweeluik rondom modeontwerper Maurits Parinoussa. Eind jaren 70 zat zijn carrière in de lift. Zo ontwierp hij voor Sandra Remer de trouwjurk waarmee ze in het huwelijksbootje stapte met Ferdy Bolland, en de creaties waarin zij Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in 1976 en in 1979. En in die tijd werkte Maurits samen met modeontwerper Fong Leng. In september 1980 was Maurits in Milaan voor een sollicitatiegesprek met Gianni Versace en voltrok zich een drama. Maurits was betrokken bij een auto-ongeluk en kwam hierbij om het leven. Zijn zusje Francis wilde creaties van haar broer Maurits graag delen met het publiek. In deel 1 van deze tweeluik leerden we Maurits al kennen via zijn broer Joop en zijn zusjes Frida en Evie. Je kunt zo luisteren naar een paar fragmenten uit deel 1. En daarna pakken we de draad verder op. Je hoort dan onder andere de onthulling van de cliffhanger.
Wat voor mij altijd heel erg inspirerend was, hij had een creatieve geest en ik volgde hem altijd. Hij kon zonder patroon kon hij de prachtigste dingen maken en ik was iemand, ik moest een patroon hebben. En dat was wel eens moeilijk, maar je zag aan hem al heel gauw resultaat en hij kon zeg maar in zijn hoofd dingen heel makkelijk op papier of in de stoffen leggen. En dat was ik helemaal niet. Ik was iemand, ga nou recht stikken en rechtdoor en wat dan ook. Hij was de creatieve geest. En in welke vorm dan ook. In zijn kleding, in zijn accessoires, alles. Liep hij ver voor dan iedereen, dat hij op een gegeven moment met knielaarzen thuis kwam. Dat de hele buurt bijna op het balkon stond. Want dan had hij een of andere tas zo overdwars over zijn schouder. Dat hij weer als een of andere gek die straat inkwam en gillend. En ja, alle aandacht voor Maurits. Maar niemand, ja, misschien lachten ze hem wel uit. Maar het maakte hem helemaal niet uit. Hij was gewoon altijd zichzelf. Maurits was ook iemand die mocht gewoon altijd achter de naaimachine. Hij deed dat gewoon. Een kind zou eerst denken van ja, ik kan er niet mee omgaan, maar hij probeerde alles en deed dat gewoon en hij kon het. Hij was zo creatief dat het dat hij door middel van de stoffen ook soms wel eens plaatselijk iets zelf verzon. Ik heb geen idee hoe dat in zijn hoofd is gegaan. Maar hij heeft natuurlijk, als je die jurken ziet, zie je toch wel heel veel dingen terug van mooie Italiaanse stoffen. En vrij eenvoudige jurken die gecombineerd worden. Dat het wel een hele aparte manier van dragen is. Want hij drapeerde het om je lijf. Eve vertelde net ook al dat ze best wel moeite had om dingen in elkaar te zetten. Maar zo was hij wel, dat hij aan je zat te sjorren en te trekken. En ja, dat het zat zoals het zat, zoals hij dat om je heen gooide. Ja, ik heb tussen al zijn bende heb ik toen een heel groot boek van Isao Miyake gevonden, de Japanse modeontwerper. En ja, ik denk ook dat het misschien wel nadat hij, daar was hij al door geïnspireerd, maar hij heeft ook die periode bij Fong Leng. Ja, ook omdat zij van Japanse afkomst is, dat hem ook altijd heeft aangesproken.
Dus Japan, dat heeft hem wel geïnspireerd?
Ja. Isao Miyake was er één van, maar hij was natuurlijk van de grote ontwerpers die er al bestonden. Daar was hij ook groot fan van. En nou, de laatste, het feit dat hij hier niet meer is, is dat hij in 1980 een sollicitatie had bij Gianni Versace. En dat is eigenlijk een beetje heel vreemd, als ik dat nu zo zeg. Maar ja, daar was hij ook gigantische fan van.
Luister op zondag 23 juni naar deel 2. Hier heb je alvast een voorproefje. Eve, jij vertelde mij laatst een heel bijzonder verhaal van Han. Zou je dat met ons en de luisteraars willen delen?
Oh ja hoor. Ik ben getrouwd met Han Klaasenbos. En dat is een hele goede timmer, man, keuken, wc, noem het maar op. Hij heeft voor alles een oplossing. En dat is mijn man. En die ging dus op klus. En die ging dus bij iemand een badkamer maken. En hij had het gevoel, dat zei hij dan, dat er naar hem gekeken werd. En op een gegeven moment draaide hij zich om.
Ben je benieuwd door wie Han werd bespied? En wat zag hij nou toen hij zich omdraaide? Noteer het alvast in je agenda, want in de volgende Marquisa van zondag 23 juni hoor je de ontknoping. Herkennen jullie hem nog, de cliffhanger? Nou, vandaag is het de 23e juni, dus stay tuned, want verderop in deel 2 van deze tweeluik hoor je de ontknoping.
dance it like in a Dolce Vita. Nobody else than you.
Ouders die kwam door een noodlottig ongeval op 26-jarige leeftijd te overlijden. Hè? Dat is eigenlijk een leeftijd waarop mensen carrière maken, hun leven gaan opbouwen. Hoe zag het leven van Maurits er op dat moment uit?
Ja, eigenlijk best heel, heel goed. Hij had besloten om in Italië te blijven, of om in Italië te wonen. Hij kreeg daar een partner, daar ging hij al een hele tijd mee. En het was best wel bijzonder, er waren ook al oudere mensen, de ouders van Massimo. En hij woonde bij hun in, dat was ook heel bijzonder. In San Constanzo. En Massimo ging met zijn oudste zus elke dag naar de markt met schoenen. En ze hadden in het dorp hadden ze ook een schoenenzaak. En daar zaten opa en oma, werkten daar. En Maurits die werkte gewoon thuis. Die maakte daar kleding. En ja, later kreeg hij een appartement in een dorp verderop. En daar heeft hij ook... Het stond ook altijd open voor vrienden. En het ging daar altijd zo dat als hij vrienden van vriendinnen en daar weer vrienden van. En daar maakte hij dan kleding voor. Soms wel eens ongevraagd, om gewoon toch omdat hij dat model bij haar zo mooi vond staan. Dat waren wel zijn eerste aankopen geweest van modellen. Om dat kwijt te raken of dat hij daar zijn geld mee verdiende. Want op een gegeven moment ging hij weg bij de familie. Kreeg zijn appartement. Maar Massimo, ja, die was de jongste zoon van een gezin van 6 kinderen. Hij keek erg vaak naar zijn vader en moeder om. En dus vandaar dat hij veel terugkwam in zijn eigen dorp. Maar Maurits had dus een eigen appartement, een dorp verder of zo. Het zag er eigenlijk heel erg goed uit. Hij kwam op een gegeven moment in contact met die zus van Gianni Versace. En die zei dat hij goede kans had om aangenomen te worden. Maar dan moest hij voor naar Milaan. Mm-hmm. En daar zijn ze toen naartoe geweest.
Dat is dus ook. Was dat het moment dat ze dat ongeluk kregen?
Ja. Op de terugweg hebben ze dat ongeluk gekregen. En ze zaten er met z'n drieën in. Zijn partner, hijzelf en nog een hele goede vriend, Claudio. En die zijn bij dat ongeluk alle drie om het leven gekomen.
Dat was dus een enorme klap.
Ja. Ja, dat was echt. Iedereen was ook gewoon echt helemaal gewoon van de kaart. Ja, ik was op dat moment zelf was ik op een druivenplukadres. Ik ben vanuit Maurits vertrokken naar Frankrijk om daar druiven te plukken. En mijn vader kreeg het nieuws van 2 politieagenten dat er 3 mensen waren omgekomen bij een verkeersongeluk. En ik zat op dat moment ook in Italië. Dus mijn vader was helemaal in de veronderstelling dat wij met z'n drieën, dat wij met z'n tweeën in ieder geval, alle twee omgekomen waren. Maar hij heeft toch geprobeerd om achter te komen waar de familie was waarmee ik op vakantie was. Om die te achterhalen. En die hebben telefoonnummer gegeven in Frankrijk. En heeft hij mij aan de telefoon gehad. Wat voor hem natuurlijk wel een oplossing was. En toen ben ik eigenlijk meteen teruggekomen naar Nederland. Ja.
Ja. Staan jullie wel eens bij stil hoe het zou zijn geweest als hij er nog zou zijn? Hoe zou zijn leven eruit hebben gezien? Maurits nu als 70-jarige. Wie kan daar iets over zeggen?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat zo te zeggen. Want dat is niet te raden hoe je leven eruit had gezien als je niet op je 26e overlijdt. Maar ik wilde er ook nog even bij zeggen, want in hetzelfde jaar dat Maurits overleed, werd mijn oudste zoon geboren. En toen mijn oudste zoon, die is 20 september geboren. En een week later belde Maurits op van ik ben onderweg naar Nederland. Dus ik kom mijn neefje zien. Nou ja, anderhalve week later belt mijn vader op van ze zijn onderweg, zijn ze verongelukt. Ja, dan is het toch heel raar, want je weet op dat moment niet wat je aan het doen bent. Je wereld stortte toch in elkaar. En, het was, ik kan het me nog op de dag tot de dag vandaag herinneren. Dat vertelde ik aan mijn vrouw, dat hij overleden was. Nou ja, je staat een beetje verbaasd naar elkaar te kijken van wat is er nou weer gebeurd. Ja. En het zal altijd wel zo blijven en het zal altijd wel raden zijn voor ons. Wat er van hem was geworden als hij wel nu nog had geleefd. Misschien hadden we er veel meer van kunnen genieten en veel mooie verhalen over hem kunnen vertellen. Ja, dat was het.
Ja, en misschien dat nog meer mooie creaties.
Ja, ik denk het wel. Maar ja, goed, dat weet je niet. Maar wat we nu van hem weten, en dat blijft ook altijd als een soort van herinnering. We praten nog dagelijks over hem. We praten nog. Je ziet het terug aan je eigen kinderen, hoe ze zijn en hoe je met elkaar omgaat. En ik denk dat hij er altijd zal zijn. Hij is altijd om ons heen. En al is het een gekke grap of wat dan ook, hij is altijd aanwezig. En dat maakt het ook dat het wel heel, ja, het was een heel innemend type. Met heel zijn eigen bijzondere dingen. Maar dat maakt ook ons gezin zo bijzonder. Dat we daar, ja, wij praten dagelijks over hem.
Het is mooi, ja. Dat hij dan toch altijd nog steeds bij jullie is.
Ja, altijd aanwezig, ja. Ja, en dat maakt ook dat je dankbaar bent. Want het was ook een bijzonder mens. Hij had een bijzonder karakter, maar dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit zo verwoord, maar nee. Het is wel bijzonder. Ja. Ja.
En Joop, jij zei net, hè, eigenlijk kan je gewoon, ja, je kan je daar geen voorstelling van maken, hè, hoe zijn leven er nu uit zou hebben gezien. Maar Heeft jij het wel eens bijvoorbeeld met jullie gehad over wat zijn dromen waren? Wat was zijn, had hij een droom voor ogen?
Ik denk dat hij in zijn leven, al is het nog maar kort, 26 jaar, heeft hij zoveel dingen gedaan. We hebben afgelopen dagen met elkaar, ik heb dingen opgeschreven waarvan ik dacht van, nou ja, iemand had hier 72 jaar kunnen wezen, want hij heeft zoveel dingen gedaan. En als je dat zo allemaal opschrijft, nee, die heeft zijn leven die hij geleid heeft, heeft hij zo gebruikt. En, maar ook in zijn korte leven heeft hij ook zoveel mensen. Ik kom vriendinnen tegen. Ik ben naar reunie geweest van de Technische School van Mode en Kleding. Dat mensen dan dingen vertellen over jouw broer. Ik denk van ja, inderdaad, hij heeft een stempel achtergelaten wat zo positief is. Nou ja, mooier dan dat kan niet. Ze praten altijd met een grote glimlach over hem. En dat is zo bijzonder. Ja.
Mooi.
Ik wilde nog het een en ander toevoegen. Ik had het net over onze oudste zoon. Maar dankzij Maurits heb ik mijn vrouw ontmoet. Hè? Dus, mijn schoonzus, dus de oudste zus van mijn vrouw, dat was zijn beste vriendin. En zo heb ik eigenlijk mijn vrouw ontmoet.
En jouw vrouw is Ellie?
Mijn vrouw is Ellie, ja. En we zijn al 52 jaar samen.
Nou, dat is wel een applausje waard. Ja.
Thank you. Jullie luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met het programma Markisa, het programma over passie en drijfveren.
Het leven van Maurits eindigde in Italië, maar startte in Nieuw-Guinea. Zijn wieg stond dus helemaal aan de andere kant van de wereld. Hebben jullie nog mooie herinneringen aan die tijd in Nieuw-Guinea?
Nou ja, ik zal als oudste wel de meeste herinneringen hebben gehad, en samen met Maurits. Nou, ook in Nieuw-Guinea, wat ik me als kind daarvan kon herinneren. Ik was 10 jaar toen ik naar Nederland kwam. Dus Maurits was 2 jaar jonger, dus 8. En wat ik me wel kon herinneren, nou, hij deed nooit gekke dingen. Ik ging als kind ging ik met mijn vrienden zwemmen of wat dan ook. Niet dat ik kon zwemmen hoor, want ik kon helemaal niet zwemmen. Maar hij ging nooit mee, hij ging nooit zwemmen. Hij bleef alleen maar thuis met poppen spelen en een brandweerwagen of wat voor wagentje we dan ook hadden. Daar keek hij niet eens naar om. En dat kon ik me wel als kind nog wel van hem herinneren. Ook toen we daarna in 62 naar Nederland kwamen. Deed hij niks anders dan alleen maar binnen zitten. En hij speelde alleen maar met poppen, geloof ik.
Tekende hij ook bijvoorbeeld?
Ja, dat deed hij wel, ja. Dat deed hij nog wel, ja. Maar ja... Ik vond het maar raar dat hij nooit mee ging voetballen. Maar ja, achteraf snapte ik dat wel, ja.
Het klopte ook allemaal wel.
Ja, zeker. Ik vind het alleen maar heel netjes van mijn ouders. Die vertelden dan ook, ja, Jopie heeft meisjes en Maurits heeft jongens. En ik begreep er ook helemaal niks van. En het was ook in mijn ogen heel normaal. Totdat ik naar de brugklas ging hier in Amsterdam-Oost. En dat je dus een naam had voor dat soort mensen. En dat ik dan ook zo naïef was. Dat ik naar mijn broer toe liep en dat ik zei, Mau, jij bent homo, hè? En toen zei die ook, ja. Dus, toen dacht ik, ja, maar daarnaast, je blijft gewoon mijn broer. Dus ik heb het nooit begrepen. En mijn vader en mijn moeder hebben het altijd heel netjes uitgelegd. Van, Jopie komt met meisjes en Maurits met jongens. Maar dat daar een naam voor was, ja, in de brugklas, toen kwam ik erachter. En dat mensen heel gemeen kunnen zijn.
Ja, toen kreeg de ene een etiket of zo.
Ja, maar ik ja. En dan zie je al die anderen dat dus die nare woorden die daarover worden gesproken. Ja, sorry. Ik weet het niet. Ik volg mijn hart en dat is waarschijnlijk ook het hart van mijn ouders. Dat we allemaal speciaal zijn. En maar dat was wel een harde les. En mijn broer die daar heel simpel mee omging. Van ja, en?
Nou, wel dapper.
Ja, nou ja, ik vind het gewoon heel netjes van mijn ouders. Dat mijn ouders niet mijn broer verwezen hebben. Of wat je wel eens hoort of leest van een jongen of een meisje wat anders is. En dat dan niet meer binnen mag komen. Of dat de relatie verstoord is. En, maar dat hadden we net niet. En dan heb ik het dus wel over de jaren 60, hè. Tegen de jaren 70 aan. En ik heb dat nooit zo gevoeld, hoor. En ik heb het nog steeds niet. Dus,
ja, wel bijzonder.
Ja.
Frida, heb jij nog mooie herinneringen aan de tijd in Nieuw-Guinea? Want, even kijken, waar was het ook weer waar Maurits geboren was?
Hij is geboren in Steenkool. Tegenwoordig heet dat Bintuni. En voorheen heette het Steenkool. Nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen herinnering aan. We zijn als gezin zijn we in 2009 naar Nieuw-Guinea gegaan.
2009?
2009, ja. Jullie, op vakantie. In 2009 zijn we toen met het gezin naar mijn man en de twee kinderen zijn we naar Nieuw-Guinea gegaan. Ik ben nog naar Joop toe gegaan. Ik zeg tegen Joop, geef mij een adres of geef mij een invulling van hoe dat er daaruit ziet. En toen zei hij nog zo van, nou, Gunung Mira, dat was het adres waar we woonden in Nieuw-Guinea. En daar ben ik inderdaad naartoe geweest. En dat was de enige gunung die je zag, was de bergen op de achtergrond. Maar wat er met Mira bedoeld werd, werd die rode steen, rode aarde. Waarop het huis waarschijnlijk van mijn ouders opgebouwd waren. Maar ja, verder stond er niets meer. Dus ik heb er eigenlijk helemaal geen herinnering aan. Op het moment dat wij daar waren, kon ik me ook helemaal niet herinneren. We zijn even terug geweest naar het ziekenhuis waar ik geboren ben, maar ik kon daar geen herinnering in mezelf terugzien. Helemaal niet, nee.
Ja, jij was ook misschien net iets te jong.
Ja, ik was 6 jaar dat wij naar Nederland vertrokken. Ja.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen dat je daar niet echt herinneringen aan hebt. Ja, misschien als je een foto ziet of zo.
Nou, wat ik wel, en dat vond ik heel frappant, toen ik daar aankwam en naarmate wij dichter bij Bali kwamen, kwamen we ook op vliegvelden, kwamen we veel Papoea's tegen die ook reisden en die trokken mij heel erg aan. Ja, ik weet niet, ik kreeg een beetje een hoge knuffelgehalte, heel raar. Maar,
je voelde je gewoon thuis eigenlijk bij hun?
Ja, heel erg. En het moment dat we daar naartoe gingen, kon ik me ook wel herinneren dat mijn vader vertelde dat wij veel van die Papoeaanse meisjes, jongens, voor mijn ouders eromheen klusjes deden. Ja, dan kan het zomaar zijn dat ze ook op ons moesten passen of zo. Dat daardoor dat het mij zo aantrok. Maar het viel mij zo heel erg op dat ik daar heel erg veel oog voor had. Ja.
Voelde je eigenlijk meteen thuis?
Ja, ik wel. Ik was echt gewoon Papoea, ja.
Ja, mooi.
Sa Jojo, you move.
Jullie hebben de wens, hè, om de creaties van Maurits aan een museum te schenken. Bij voorkeur het Melux Museum in Den Haag. Hoe is dit idee zo ontstaan?
Ik denk dat dat van mijn jongste zusje komt. Francis heeft ook dit initiatief, is zij begonnen. En ik denk dat Francis dat als enige weet. Ik heb er geen idee van. Dit was ook niet een van mijn wensen om dit tot stand te brengen en over Maurits te vertellen. Dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Maar ik vind het wel erg mooi dat het is gebeurd dankzij Francis. Maar ik denk dat het haar idee is en dat zij dat heel graag wilde. Om dit te doen voor Maurits, die ze enorm, ja, ze heeft hem zo op een voetstuk gezet. Maar dat komt ook omdat ze heel veel ontbrekende dingen niet heeft meegemaakt met hem. En daardoor het heel anders ziet. En wij weten gewoon, als we het over Maurits hebben, dan is dit het wat het is en wat je in je hart hebt en wat je aan herinneringen hebt. Dus dat museum, al die museumdingen, dat vind ik niet zo belangrijk.
Nee, dus eigenlijk hebben jullie er nooit echt over nagedacht. Juist ook omdat het inderdaad meer vanuit Francis komt. Nee, ja, oké. Okay.
Ik wil wel zeggen dat ik het een hele mooie gedachte van haar vind. Ik vind het echt heel, heel fijn dat ze het wil doen. Maar ik zou niet weten wat de gedachte erachter is. En wie ze daarover gesproken heeft om dat voor hem te doen. Ik heb geen idee. Nee, misschien weet Eve dat. Ik weet het niet.
Nee, maakt ook niet uit hoor. Eve, jij vertelde mij laatst een heel bijzonder verhaal van Han. Zou je dat met ons en de luisteraars willen delen?
Oh ja hoor. Ik ben getrouwd met Han Klaasenbos. En dat is een hele goede timmer, man, keuken, wc, noem het maar op. Hij heeft voor alles een oplossing. En dat is mijn man. En die ging dus op klus. En die ging dus bij iemand een badkamer maken. En hij had het gevoel, dat zei hij dan, dat er naar hem gekeken werd. En op een gegeven moment draaide hij zich om. En er stond dus daar een vitrinekast, zo groot als een linnenkast, met drie poppen erin. En aangekleed met Nederlandse songfestivaljurken. Dus Han loopt naar beneden, naar de eigenaar. En die vraagt, goh, hoe zit dat? Ik heb het gevoel dat er naar me gekeken wordt. Nou, zegt de eigenaar, loop even met me mee. Ik heb dit en dit gekocht bij een veiling van die zongfestivaljurken. En er is er eentje van Hedy Lester en twee van Sandra Remer. Oh, nou, keurig. Han, zo nuchter als die zelf is, komt thuis. Ik zeg, goh joh, hoe was je dag? Nou, hou je vast, ga maar zitten, ik heb wat. En die vertelt dus dat hele verhaal. Dat hij werd aangekeken door dat gevoel had hij. En hij zegt, ja, staat daar een vitrine met drie dames, poppen, met zongfestivaljurken. Ik zeg, oh, en toen? Ja, zegt hij, Sandra Remer. Ik zeg, nee joh, dat kan niet. Dat zijn jurken van mijn broer. Heb je haar weer hoor. Ik zeg, Han, alsjeblieft, maak een afspraak. Ik moet dat zien. Dus Han heeft weer teruggesproken en ik ben een maandje later, zijn we langs geweest en ben naar boven gelopen. En ik zie dus het pak van Sandra Remer, het zwarte pak met de gekleurde applicaties. En ik zeg gewoon van, dat heb ik er nog opgenaaid. En de man en Han die zeiden van, weet je, ga jij maar even daar alleen staan en verwerk het maar. En ja, dat was zo raar. Dat ik dacht van, Mau, wat doe je nou weer?
Wat ging er door je heen dan op dat moment?
Nou, dat hij nog steeds ergens kan zorgen, plagen. En dat hij nog ergens een streek kan uithalen. Want als er toch eentje nuchter is, dan is het mijn man wel. Die gaat niet harder lopen als dat hij doet, hoor. En dan pak je hem zo terug. En dan ook echt van, nou, er wordt naar me gekeken. En nou, en dat heeft hij dus echt wel gedaan. Van, hallo, ik moet jou hebben. En ik ga jou net zo lang sarren totdat je het door hebt. Dat je nou naar mij kijkt of zo. En ja, het is gewoon echt heel bizar.
Ja, dit is echt inderdaad een heel bizar verhaal. Ik krijg gewoon kippenvel.
Ja, dus dan kan je nagaan dat ik daar sta. En ik heb wel de foto's dat ik dus tegen die vitrinekast aansta. Van, Mau, wat doe je me aan? Dat die dan in ene, dan is hij weer zo aanwezig.
En wanneer gebeurde dit dan?
Nou, Han, wanneer was die klus? Twee jaar geleden. En ook die jongens, dat die zei, ik heb die jurken gekocht op een veiling van Sandra Remer. Ik zeg, ja, ik zeg maar, die hebben mijn broer gemaakt. En dat, ja, het is gewoon heel raar.
Ja, ja. Dus eigenlijk is het bijna gewoon een teken van boven. Als ik dit zo hoor, weet je, want, nou ja, Francis, die dan het idee heeft van, goh, ik, ja, die jurken, die moeten we eigenlijk gewoon die moeten een podium krijgen. En misschien vandaar ook dan inderdaad die wens, dit moeten we gewoon aan een museum schenken.
Ja, denk het wel, ja. Maar ook dat eigenaar van die songfestivaljurken, die noemde wel een naam. En dat hij heel versteld stond dat ik dus vertelde dat het Maurits Parinoussa was.
Want diegene die dus die jurk heeft opgekocht, die dacht dat de creaties van iemand anders waren.
Ja, van Addy van de Krommenaken, ja. En dat dus niet eigenlijk zo was. Nee. En als ik dan kijk op YouTube of ik ga googlen, dat mijn broer gewoon bijna nergens staat. Nee. Dus ja.
Ja, dat is inderdaad ook eigenlijk de aanleidingen waar het allemaal om is begonnen, wat Francis met mij heeft gedeeld.
Ja. En misschien door datgene, ja, een klusje, een badkamer. En dan dat het dan toch weer op het adres bij ons thuis komt, bij de Parinoesa's. Ja, is dit een teken? Ja, wie zal het zeggen?
Cirkel is in ieder geval rond en ja, laten we hopen dat, dat een museum, welk museum het ook gaat worden, dat die dit in de collectie op wil nemen. Want dit verdient Maurits zeker.
Absoluut, ja. Zeker weten.
Het initiatief om de creaties van hun broer en modeontwerper Maurits met het grote publiek te delen, komt het meest van de jongste tel van het gezin Parinoesa, Francis. Francis woont sinds kort in Portugal en kon niet bij het interview in Amsterdam aanwezig zijn. Ze heeft daarover wel een bericht voor ons achtergelaten. En hiermee sluiten we zo deze aflevering van Marquise af. En met Diana Ross met het nummer A Brand New Day uit de film The Wizard of Oz. Francis vertelde dat zij samen met haar grote broer Maurits en zijn liefde Massimo naar deze film is geweest. En op de terugweg dansend door de straten van Amsterdam gingen. Carpe diem. Enjoy life to the max, lieve luisteraars. Dank en liefs aan de familie Parinoesa. Deze aflevering was in handen van Renate en Jane. En Radio Oras is er volgende week weer met de allerlaatste aflevering van het programma Api Injil. Het wordt een speciale live-uitzending. En heel veel dank aan Marga Lewol en Judith Molle-Lenoble voor de mooie en inspirerende Api Injils. En dan nu, zoals ik net al zei, tijdens de outro hoor je een bijdrage van jongste zusje Francis Parinoesa.
Hi Jane, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Francis, nummer 11 en de jongste van de familie Parinoesa Amsterdam. Om antwoord te geven op de vraag waarom wil je deze creatie schenken aan het Molux Historisch Museum. In 2012 heb ik nog net voor sluiting het Molux Museum in Utrecht bezocht. In een van de vitrines lag de Tjenke uit 1978 met de paarse layout. En in deze editie van het blad staat een interview met Maurits. Met een foto samen met Frida. Helaas sloot het museum dat jaar zijn deuren. Wat een gemiste kans voor zijn creaties. De afgelopen jaren heb ik verschillende ideeën gehad om mijn broer toch een podium te geven. Een fotoreportage met echte fotomodellen in verband maatje Inimini met een professionele fotograaf. Dit idee stond al redelijk in de stijgers. En ik heb dit besproken met een nichtje, Yvonne Pouchet. Zij is haarstyliste en de dochter van Maurits liefste vriendinnetje Rietje. Helaas kwam de COVID-periode daartussen, dus ik heb het idee weer laten varen. Ik heb ook aan de Amsterdam Fashion Week gedacht, maar dat is niet blijvend. Ik heb ook aan zijn oude school gedacht. Maar gelukkig bestaat er nu het Molux Historisch Museum in Den Haag. Ik zag meteen weer een lichtpuntje met blad Tjenke in mijn gedachten. In mijn hoofd meteen, hoe dan? Vandaar mijn vraag. Hey Jane, heb jij misschien contactgegevens van het Molux Historisch Museum? Zo zijn wij samen op het idee gekomen om dit te koppelen met een interview met mijn broer Joop en mijn zussen Frida en Eve voor jouw programma Marquisa. Maurits is onze broer, die wij helaas in 1980 zijn verloren door een noodlottig ongeluk in Italië. Maar in de grote wereld was Maurits een modeontwerper, een stylist, een kunstenaar. Een lap stof was zijn blanco schildersdoek. Door de lichtval op het stof wist hij waar hij de plooien wou hebben. Enzovoort, enzovoort. Hij heeft meegewerkt aan theaterproducties, Fashion Week Milaan, ook in oktober 1980. Zijn stages en vakantiebaantjes bij Frans Molenaar en Fong Leng. Sandra Remer heeft haar creaties die gemaakt zijn door Maurits aan mij gegeven en toevertrouwd. Ik wil ze niet laten verstoffen in een koffer op zolder. Zijn creaties hebben Molux culturele historische waarde. Hoe mooi is het als wij dit kunnen delen met het publiek van het Molux Historisch Museum. Lieve Jane, nogmaals bedankt voor dit podium, voor Maurits. Let's make Mountie shine.
Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.